verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 144 en daarvan de laatste drie versen, Psalm 144, de versen 5, 6 en 7.
Thank you.
schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in de tweede zendbrief van de apostel Paulus aan de Thessalonicenzen en daarvan het eerste en tweede hoofdstuk nog vooraf doen we met de kerk van alle eeuwen en tijden belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit 2 Thessalonicenzen 1 en 2. Paulus en Silvanus en Timotheus aan de gemeente der Thessalonicenzen, welke is in God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. En wij moeten God alle tijd danken over uw broeders, gelijk billig is, omdat uw geloof zeer vast en dat de liefde van een iegelijk van u alle jegens elkander overvloedig wordt. Alzo dat wij zelf van u roemen in de gemeente Gods over uw lijdzaamheid en geloof in al uw vervolgingen en verdrukkingen die gij verdraagt. Een bewijs van Gods rechtvaardig oordeel, opdat gij waardig geacht wordt het koninkrijk Gods voor het welke gij ook leidt. Alzo het recht is bij God verdrukking te vergelden degene die u verdrukken. En u die verdrukt wordt, verkwikking met ons in de openbaring van den Heer Jezus van den hemel met de engelen zijner kracht. Met vlammend vuur wraak doende over degene die God niet kennen en over degene die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. De welke zullen tot straf leiden het eeuwig verderf van het aangezicht des Heeren en van de heerlijkheid zijner sterkte. Wanneer hij zal gekomen zijn om verheerlijk te worden in zijn heilige en wonderbaar te worden in alle die geloven, overmits onze getuigenis onder u is geloofd geworden in die dag. En waarom wij ook altijd bidden voor u dat onze God u waardig achte der roeping en vervullen al der welbehagen zijner goedheid het werk des geloofs met kracht. Opdat de naam van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt worden in u. En gij in hem naar de genade van onze God en den Heer Jezus Christus. En wij bidden u broeders, door de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem, dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand of verschrikt nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief, als van ons geschreven alsof de dag van Christus aanstaande waren. Dat u niemand verleidde in enigerlei wijze, want die komt niet tenzij dat eerst de afval gekomen is en dat geopenbaard is de mens der zonde, de zoon des verderfs, en die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt, alzo dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf vertonende dat hij God is. Gedenkt gij niet dat ik nog bij u zijnde u deze dingen gezegd heb? En nu wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard wordt te zijn der eigen tijd. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt al reden gewrocht. Alleenlijk die hem nu wederhoudt, die zal hem wederhouden totdat hij uit het midden zal zijn weggedaan. En als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden, de welke de Heere verdoen zal door de geest zijns monds en teniet maken door de verschijning zijner toekomst. Hem zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des Satans in alle krachten, tekenen en wonderen der leugen. En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen die verloren gaan, daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven, Opdat zij alle veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die van den Heere bemind zijt, dat u God van de beginnen verkoren heeft tot zaligheid in heiligmaking des geestes en geloof der waarheid, waartoe hij u geroepen heeft door het evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Zo dan, broeders, staat vast en houd de inzettingen die u geleerd zijn, hetzij door ons woord, hetzij door onze zendbrief. En onze Heer Jezus Christus zelf en onze God en Vader, die ons heeft lief gehad en gegeven heeft, een eeuwige vertroosting en goede hoop in genade, vertroosten uw harten en versterken u in alle goed woord en werk. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij geeft het ons nog, dat wij mochten zitten onder het geklank van uw eeuwig blijvend getuigenis. O Heere, dat we die waarheid die gij gesteld hebt in uw lieve Zoon, dat wij die waarheid niet zouden verwerpen. Want van nature verwerpen we die waarheid. Dan verwerpen wij de waarheid. Maar gij zijt met uw Heilige Geest krachtiger dan alle verwerpingen des mensen. O Heere, uw werk gaat voort zoals gij het van eeuwigheid hebt bepaald. Daar kan niemand u in tegenwerken. Hoewel die tegenwerking er zal zijn, maar nochtans hebt gij de Satan en alle machten en krachten overwonnen. En er staat op de komst van het koninkrijk van God, op dat koninkrijk wat gij de uwe hebt beloofd, ja gezegd heeft, dat koninkrijk is reeds binnen in u. O Heere, daar staat niets in de weg. Hoewel de machten van de hel zullen bewegen om dat alles tegen te houden en dat te verhinderen. Lieve Heere, gij hebt in uw woord geopenbaard dat gij alle macht hebt in hemel en op aarde. En dat de duivel geen macht heeft van zichzelf, alleen dat het hem gegeven is. Dat het hem toegelaten is om alle verschrikkelijke dingen te doen op deze wereld. Om het mensdom te verleiden en in zijn greep te houden. Lieve Heere, we bidden u, mocht gij er nog velen uit Satans klauwen rekken, redden en rukken. Een grote rover der hel, o Heer Jezus Christus, gij zijt het die van de Vader gesteld is om in deze wereld een groot werk te doen, hetgeen reeds gedaan is en volbracht in alle delen, ja zelfs tot in de titel aan Jota's. Want er zal geen woord der wet ter aarde vallen. Heere, gij hebt het alles volmaakt volbracht. Maar mocht gij ons door de prediking van het woord erin doen delen, door de toepassing van uw lieve geest. Opdat wij die geest ontvangen, die aanneming tot kinderen ontvangen. Die dienstbare geest, die slaafse geest, opdat wij daarvan verlost zouden worden. Het welk ons bindt met handen en voeten aan de wil des duivels, om niet meer te doen de wil des vlezes, maar om te doen de wille Gods. Want gij zegt het in uw woord, niet die daar zegt, maar die daar doet, de wil van onze hemelse Vader. O Heere, mocht dat doen in het juiste licht verstaan worden door het geloof, want anders zullen we naar de wet keren om dat doen gestalte te geven, het welk de grootste zonde is. Gelijk een apostel zegt, als die weer terug zou keren, hetgeen die afgebroken hebt, weer op zou bouwen, zou die zichzelf als een overtreder tentoonstellen. Wat wordt dat toch weinig begrepen in onze dagen door het geloof verstaan. Heere, gij doet het verstaan, gij zegt, ik heb het mijn kinderkens geopenbaard. Al mocht dat ook deze avond plaatsvinden, mag het een preek zijn, een predicatie zijn in alle zwakheid, om uw volk te versterken in de eerste plaats. Om hun toe te roepen dat hun zonden vergeven zijn, en van de straf ontheven zijn, en niet hoeven te vrezen, maar ze vrezen dikwijls het ergste, ziend op zichzelf. O Heere, wat kan uw volk toch menigmaal in duisternis verkeren. En Heere, daar weten we geen raad, dan weten we niet te gaan en te staan. Gelijk Job getuigt, ga ik voorwaarts, zo zie ik hem niet. Ga ik achterwaarts, zo merk ik hem niet. Heere, gij zijt de God die zich verborgen houdt, maar niet verborgen blijft. Omdat gij uw kinderen meer lief heeft dan uw kinderen u lief hebben. En daarom onderhoudt gij ze als een bekwaam opvoeder, als een bekwame onderhouder, als een bekwame herschepper, o Heere. En de een zet gij een tijd in de schaduw, opdat hij meer zou floreren, meer vruchten zou dragen als in de volle zon. Wat is het toch een eeuwig wonder, Heere, dat gij dat alles zelf bepaald heeft, want wij zouden het allemaal veranderen. Opdat we het allemaal zouden vernietigen, want dat is ons werk, vernietiging. Heere, mocht gij uw raad vervullen ook deze avond, ons waarschuwen voor de komst van de Antichrist die reeds gekomen is. Maar de laatste openbaring van de Antichrist als een dodelijke wond is genezen. Heere, uw woord zegt het alles helder en klaar. In onze refelkringen wordt het afgedaan als een complottheorie. Maar gij hebt het zelf geopenbaard en gij hebt ons gewaarschuwd voor deze wolven in schaapsklederen die zelfs uw woord als een complottheorie wegzetten. O Heere, daar wordt in onze dagen, is er een andere geest gaan waaien, niet de geest van onze vaderen, niet de geest van de reformatie. Alles wordt nagepapagaaid. Zelfs de Dordtse synode wordt nagepapagaaid. Heere, mocht gij erin blazen met een wervelwind. En gij hebt er al in geblazen. Want het zal niets voortbrengen dan enkel lucht. Heere, mocht gij ons geven die geest der genade en der gebeden. Dat wij God zouden vrezen boven alles lief hebben. En in Christus onze naast als onszelf neer als een gebod om ermee aan de gang te gaan. Want wat wordt er toch weinig verstaan wat Gods volk vermag door genade. Hetgeen zij in Christus is, is al reeds een feit. Daar hoeft niets aan toegevoegd te worden. Maar de liefde dringt, mocht die liefde van Christus ons dringen. Heere, dan moeten we overal nog aan beginnen. Want die liefde doet alles als een onnutte dienstknecht die geen werken voort kan brengen. Die niks goeds kan doen, die alleen roemt in hem die alles goed gedaan heeft. O Heere, mochten we u zo voorstellen op grond van uw woord, vanuit uw woord en door uw woord, door uw lieve geest, dat er maar één is geweest die de Vader, in wie de Vader een welbehagen heeft. Maar hij heeft ook onderdanen van het welbehagen, Heere, gekocht met zijn bloed. En daarin hebt gij ook een welbehagen. Gij hebt een welbehagen in diegenen die u eren in Christus. Heere, mocht dat ook deze avond zo klinken. Mocht het ook doorklinken in de harten van de luisteraars en van degenen die geroepen staat om uw woord te prediken. Mochten we er zelf van mee eten, Heere, mocht gij ons voedsel toereiken. Heere, hoe zijn we tot deze dingen in staat? Zonder u kunnen we niks doen. Zonder u zijn we aan allerhande ellende, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen. O Heere, mocht gij toch uw koninkrijk gestalte geven in de harten van uw kinderen. Dat is een onzichtbaar koninkrijk voor het ongeloof, maar een zichtbaar koninkrijk voor het geloof. Mochten we het zien en aanschouwen, die heerlijkheid die geopenbaard is, al door het geloof en straks ten volle geopenbaard zal worden als in die plaatsen van eeuwige rust, als gij alles zult zijn en in allen. Heere, mocht gij ons inleiden in uw woord en getuigenis, tot roem uw naams die heerlijk is. Gedenk de zieken, de eenzame, de weduwe en de wezen, de wedunaren, land en volk, overheid en onderdaan. O Heere, mocht er nog een nationale reformatie komen, ten eerste de herleving van uw volk, die door zoveel groepen beoogd wordt, maar misverstaan wordt door een aan de slag werk. Heere, gij zult het doen door uw woord. Want op uw woord zullen wij het net uitwerpen en dan zullen we vangen. Op uw belofte. En volgens uw belofte zal het alles gebeuren. O Heere, de omstandigheden kunnen van het tegendeel getuigen, maar mocht gij ons voor moedeloosheid bewaren, maar mocht gij ons doen bevinden in de strijd des geloofs, omdat we ons hier bevinden aan de strijdende kant, niet aan de triomferende kant, der kerk, Heere, mocht gij er nog vele toebrengen tot uw onderdanen, omdat gij toch zegt, ik heb nog schapen die van deze stal niet zijn, die moeten ook worden toegebracht. En die zullen op hun woord, op het gepredikte woord geloven, door recht verlost, want dat leert uw woord. Het is alles in onze dagen geloof zonder recht, zonder rechtspraak en zonder vrijspraak. Och Heere, ontferm u ons er. De kerken zijn vol van een geloof zonder rechtspraak en vrijspraak. Maar mocht gij ons uw rechten doen verkondigen. In Christus om Jezus wil. Amen. Geliefde, wat we deze morgen hebben gepreekt, was eigenlijk nog maar een inleiding. Een aanleiding. Een aanleiding, je hebt een aanleiding, je inleiding. En dan volgt de inhoud. En wat is de inhoud van Openbaring 12 en 13? Daar wordt Johannes op Patmos ingeleid in de heilgeheimen van Gods raad. En Johannes krijgt een visioen te zien en werd een groot teken gezien in den hemel. Namelijk een vrouw bekleed met de zon. Is beeldspraak. Is niet letterlijk, is beeldspraak. Beeldspraak over de kerken gods. Als het ook gaat om een ander teken werd gezien. Er worden altijd twee partijen getekend. Zoals een heren Adam en Eva beloofde in de moederbelofte. Twee partijen. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Twee partijen. U en deze vrouw. Tussen uw zaad en haar zaad. Dezelfde zult gij de kop vermorzelen, maar hij zal u de verzenen vermorzelen. Was al in de moederbelofte gesteld en dat komt in onze hoofdstuk, komt dat openbaar. Die rode draak is de duivel. Dat eerste beest dat opkomt. Dat eerste beest waarvan gesproken wordt in Openbaring 13 en ik zag uit de zee. Een beest opkomende hebbende 7 hoofden en 10 hoeren. En dat is het rijk van de antichrist. Maar, ik heb u vanmorgen gezegd, het is allemaal gebaseerd op de vrijmetselarij. Duivelsaanbidders zijn dat. En er zijn presidenten, koninginnen, koningen, lid van. Het welk wordt samengevat met dit ene woordje, de elite. Ja. Want dat andere beest, dat lijkt een ander beest, en het wordt ook getekend als een ander beest, maar, u moet goed verstaan, de wereldlijke macht waarvan hier gesproken wordt en de geestelijke macht zijn met elkaar vermengd. Die zijn alle gebaseerd, zoals het pausdom van Rome hier getekend wordt, de antichrist, hè, de mens der zonde. Die zal zitten als een god in Gods tempel, zich noemende, zich uitgevende voor God. Nou, dat doet de paus al, want hij pretendeert de plaatsvervanger te zijn van Christus, terwijl de Heilige Geest dat is. Dat is de zonde tegen de Heilige Geest. Daarom kan er geen paus bekeerd worden. Nee. Het pausdom, de opeenvolging van paus is de antichrist. Ik heb u dat verklaard op grond van Gods woord. En die laatste openbaring, dat zal de ergste openbaring zijn als het pausdom herstelt van de dodelijke wonden die zij opgelopen heeft, want tegenwoordig, je zou zeggen, wat heeft het pausdom nog te betekenen? Er gaan vele stemmen op, we hebben voor ergere bedreiging, voor ergere dingen te vrezen dan het pausdom nu is. Maar het pausdom, geliefde, is niks veranderd, helemaal niks veranderd. De paus, zeker die huidige paus, maar ook alle pausen, de voorafgaande pausen, die spreken altijd met twee tongen. En ze spreken. Want dat andere beest, dat heeft lamshoornen gelijk. Moet je nagaan. Dus kan heel vroom spreken. De ene keer zegt de paus, dan schijnt hij Christus te verheerlijken. Maar de andere keer zegt hij, het doet er niet toe of je geloof hebt in God. Iedereen komt in de hemel. Het geloof in God is niet noodzakelijk, zegt hij. Dat zegt die laatste paus. Maar wat kan je er anders van verwachten van zo'n antichrist? Niet zo'n antichrist, van de antichrist. Godslastering. Ook al neemt hij de woorden van Gods woord in de mond, is het nochtans godslastering. Dat wil ik u vanavond preken. Er zijn vele mensen, vele beleiders, die nemen Gods naam op de lippen, terwijl het niks anders is als een misbruik van Gods naam. Gij zult de naam des Heren niet ijdelijk gebruiken. Want de Heren zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Heb je er wel eens over nagedacht? Ouders, kinderen in ons midden, hoeveel keer we Gods naam misbruiken. Want alles wat niet door het geloof is, is zonde. Nou, de paus spreekt niet door het geloof. Dus het is allemaal blinkende ongerechtigheid. Blinkende ongerechtigheid. Ook ontneemt hij, ik weet niet hoeveel, de naam van God op zijn lippen. Dus zijn pretenties zijn niet veranderd sinds dat hij bestaat. Want dat pausdom, ik heb u wel meer gezegd, en er gaan vele stemmen in de refelkringen op, dat de paus een persoon is. Nou, dat is hij ook. Maar het is een opeenvolging van personen, want de antichrist ziet niet op de persoon van de paus, maar op zijn ambt. Nou, die opeenvolging van pausen, dat is allemaal hetzelfde ambt. Er zijn niet 10 pausen, er is maar 1 paus die een ambt bekleedt, en als die weer aftreedt, dan volgt er een paus en die datzelfde ambt bekleedt. En dat ambt is een godslasterlijk ambt. Nogmaals, omdat het pausdom pretendeert de plaatsvervanger van Christus te zijn op aarde. Dat is een godslasterlijke pretentie. Er is geen godslasterlijkere zonde als de pretentie van de paus, als de pretentie van Rome. Daarom zal dat beest op 7 heuvelen, 7 hoeden, 7 heuvelen. Het is alles beeldspraak, geliefd. Het is soms moeilijk om te verstaan, zelfs voor Gods volk. Johannes Calvijn heeft zich niet gewaagd om een commentaar op Openbaring. Had hij van mij. Ja, wel of niet. Kijk, u moet goed verstaan, Gods volk is niet afhankelijk van Calvijn. Nee, daar wordt in onze dagen grote afgoderij mee bedreven. Maar dat is een Baal-dienst die zijn weerga niet kent. Al die oudvader, dat is gewoon een pure heilige verering geworden. Mag je dan geen oudvaders lezen? Ik heb het u al zo vaak gezegd. Lees ze al uit de behoefte des harten. Maar lees Gods woord. Onderzoek de schriften, zegt de Heer Jezus. Je hebt het helemaal niet over oudvaders. Onderzoek de schriften, want deze zijn het die van mij getuigen. Nou is het waar, de beekjes der rivieren zullen verblijden, de stad Gods. Dat is waar hoor, want de Heer heeft ze gezet als pilaar in Gods tempel, in zijn koninkrijk. Hè? En ze spreken nog nadat ze gestorven zijn. Maar zoals de gereformeerde gemeente heeft van Comrie een pilaar heilige gemaakt. En je ziet daar de uitslag van. Die hebben op het houten been van Comrie een hele kerkdenominatie gebouwd. Die Comrie aan gruzelementen zou trappen. En dat zal hij zeker doen op de dag der dagen. En zeggen, jullie hebben met mijn kalf, met mijn houten been geploegd. En dan zal hij het allemaal verdoemen. Diezelfde Comrie. Want dan zal die niet meer verstrikt zitten in die embryotheologie waarin die verstrikt gezeten heeft. Niet met die bedoeling zoals de afgescheiden kerken dat pretenderen. Comrie zegt en noem maar op al die onzin. Nee. En dan zullen alle oudvaders opstaan en dan zullen ze al diegenen verdoemen die met hun dwalingen, die hun dwalingen hebben gekerstend. Denk erom. Want dan staan ze volledig aan Gods zijde. Niet alleen gerechtvaardigd, maar ook geheiligd. Niet alleen geheiligd, maar ook verheerlijkt. Met een verheerlijkt lichaam. De heiligen zullen de wereld oordelen. Ja, daar wordt zo weinig rekening mee gehouden. Alsof wat de oudvaders leren, dat allemaal geslikt mag worden als zoete koek zonder dat aan het woord te toetsen. En wie is daartoe bekwaam? Niemand. Niemand is daartoe bekwaam. Hoe dan? Alleen als God je bekwaamt, dan ben je ertoe bekwaam. Onze bekwaamheid is uit God, zegt Paulus. En nou zijn er vele stemmen in onze dagen die... Je moet dat onderkennen. Ik kan je dat niet leren. Dat kan de Heer alleen je leren. Vroeger zeiden die man of vrouw is van God geleerd. En die, daaruit komt de ware wetenschap voort. Niet zozeer, jawel, natuurlijk, uit de vreze Gods, maar uit de oefeningen des geloofs. Hè, de Heer gaat zijn volk louteren, gaat zijn volk door verdrukking, door lijden heiligen. En dat is de weg waarin het geleerd wordt. Waarin het geleerd wordt. Zonder kruis worden er geen lessen geleerd op de school van Jezus. Nee. Zonder het kruis van Christus leer je niks. Voor alles onder het heiligend kruis, naar het erfgoed daarboven. Zingt dat, dat is toch het wachtlied der hervormers. Hè? Maar wat wordt er toch weinig gekend in onze dagen. Het is ontzettend. Komt God eraan tekort? Nee. Nee. Want de Heer heeft een welbehagen in zijn Zoon. Die alles volbracht heeft. Dan zal er geen mens meer bekeerd worden. Dan komt God nog volledig als een Heer. God is geen behoevende God. Als een die iets nodig heeft. Hij is te volzalig in zichzelf. Hè, die niet nodig heeft om door mensenhanden gediend te worden als een behoevende. De Heer is een heerlijk God. Jehovah. Maar Gods raad, Gods wil, heeft besloten om daar een deel uit de mensheid te verkiezen om in die zaligheid van God te delen. Er heeft geen mens wat aan gedaan, kan geen mens bewerken, maar kan ook geen mens tegenhouden. Nee, ik kan Gods raad niet tegenhouden. Je kan ook Gods raad niet bevorderen hè, door weer een nieuwe synode te beleggen, zoals met de voorzitter en comité lid I.A. Kool en Teun van der Weijden. Wat een stel. Het is net Sesamstraat. Je kent ook geen andere naam geven. Want dat is allemaal papegaaierij. Hè. Daar heeft de Heer ons voor gewaarschuwd. Ziet hier is de Christus, zullen zeggen, ziet daar, maar geloof ze niet. Nee. De synode van 1618, 1619, dat was uit God geboren. Die hebben dan ook, laat ik zeggen, Kolbrug heeft dat, bijvoorbeeld de mannes Kolbrug heeft dat goed onderkend, hè, dat die Dordtse vaderen ook een te lange weg hebben gewandeld. Hè. Nou ja, zeg, hij had de remonstrants in de ribben moeten aanpakken met de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen. Hebben ze niet gedaan, ze hebben de leer van de wedergeboorte ter hand genomen. Dat is mis. Want de leer van de wedergeboorte is niet de grondslag van de christelijke leer. Dat is de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen. Dat is de leer, zegt Luther, waarmee de kerk staat of valt. En dat wordt hier en daar nog wel beleden. Oh ja, zelfs door papegaaien wordt dat beleden. Maar als je ze gaat toetsen, de Heer Jezus zegt, gij zult ze kennen aan hun vruchten, aan hun werken. Dan vallen ze door de mand als hypocrieten. Want de mannen Steun van der Weijden, het gaat me ook niet om die naam, maar ik noem man en paard. Dat hebben onze vaderen gedaan, dat deed Paulus in het woord. Hè? En het gaat niet om persoonlijke zonde, want dan zegt de Heer Jezus, wie dan zonder zonde is, werpen de eerste steen. Nee, daar wordt veel mee in onze dagen mee geschermd, hè? Met die splinter in je eigen oog. En dat wil dan zeggen dat je voor eeuwig je mond moet houden en dan kan ik zelfs Gods woord niet meer preken, want ik heb een balk in mijn eigen oog en ik mag niet de splinter uittrekken uit mijn broederzoon. Maar dat die tekst, oordeelt niet op dat, ga je niet geoordeeld worden en noem maar op, daar wordt in onze dagen een soort nieuwe theologie van gemaakt, alsof je iedereen in zijn waarde moet laten. Nou, dat is de theologie van de duivel, want dat bedoelt de Heer niet te zeggen met die tekst. Nee. Als het over persoonlijke zonde gaat, dan kijkt de Heer naar het oogmerk. Die fariseërs die vrouw in overspel opbrachten, die kwamen met een duivels oogmerk. En dat doorzag de Heer. En daarom ontmaskerde die hen. Want roept de Heer op in zijn woord om zijn gemeente om overspel ongestraft, om zonder censuur te laten? Waar staat dat in het woord? Dus dat is al punt 1. Overspelers moeten onder censuur. Absolute waarheid. Maar als je dat met een oogmerk doet en die mensen opbrengt met het oogmerk van de Farizeeërs. Met wat voor oogmerk kwamen ze kinderen? Om Christus op zijn woorden te vangen. Kijken of hij die wetten konde. Want dan konden ze hem gevangen nemen en opbrengen. Dat was hun oogmerk. Hun oogmerk was een duivels oogmerk. Dat was ook niet om die vrouw. Absoluut niet, dat interesseerde hun niks. Want toen de Heer Jezus zeide, wie dan zonder zonden is, werpen de eerste steen. Toen gingen ze weg van de kleine tot de grote. Omdat ze het zelf bedreven hadden. Achter hun reformatorische geveltje. Dat wordt er bedoeld met oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld worden. Mag Gods volk niet oordelen? Zij moet oordelen. Daar is ze toe geroepen. Beproef de geest of ze uit God zijn. Dat kan niet als je niet mag oordelen. Dus ziet u hoe in onze dagen al die teksten uit hun verband getrokken worden? Dan wordt de persoonlijke zonde vereenzelvigd met de zonde tegen de leer. Alsof wij daar niet mogen tegen ageren. Ik leg het zo uit, want eigenlijk laat het me Siberisch koud wat mensen erover zeggen. Ik weet hoe God me geroepen heeft en waartoe die me geroepen heeft. Paulus zegt, de Heer heeft mij een krachtige deur geopend en niemand kan die sluiten, maar er zijn vele tegenstanders. Nou, al die vroomklinkende e-mails die ik dan op mijn bord krijg, u oordeelt iedereen en noem maar op. Het laat me Siberisch koud, want het is allemaal leugen en bedrog. Want die mensen, die oogmerk is al duivels. Hè? Ze wil de Christus vangen op zijn woorden. En dat zullen ze ook zijn dienstknechten willen doen. Ze zijn er altijd op uit om je te laten struikelen in woorden. En de duivel draait alles om. Hè? Ik word zelfs verweten lid van de vrijmetselarij te zijn, omdat ik die vrijmetselarij ontmaskert. Kijk, de duivel draait alles om. En dan denkt hij dat hij geestelijke aikido bedrijft. Maar het is gewoon papegaaierij. Nou, papegaaierij, dat is geen geestelijke aikido, want daar is niemand toe in staat, tenzij dat de Heere hem in de dadelijkheid onderwijst. Dominic Peler, die preekte zo, elke zin wachtte die een minuut totdat de Heere hem weer gaf te spreken. Moet het dan allemaal zo? Nee, dat hoeft niet allemaal op die wijze. Maar ik wil maar zeggen, als de Heere je dadelijke onderwijzer is, ja, dan kun je je tegenstanders verslaan met hun eigen kracht. Met hun eigen wapens. En dat wordt ook veel nagedaan alsof het het is. Maar je moet het onderkennen dat het het niet is. En dat is niet moeilijk, dat is onmogelijk. Tenzij de Heer je daarvoor een oog geeft. Hè, zelfs Gods volk, velen van Gods volk zijn er niet toe in staat. Er worden er nooit toe in staat gesteld. Je ziet het aan Filippus. Hij kon Simon de tovenaar niet ontmaskeren. Nee. Maar toen kwam Petrus eraan te pas. Niet dat Petrus nou daar wel bij machten was. Nee, hij kreeg geesteslicht en hij keek een ogenblik dwars door die Simon de tovenaar heen. Net zoals bij Ananias en Sapphira. Maar diezelfde Petrus, want God gunt zijn eer niet aan gesneden beelden, diezelfde Petrus, die loopt te veinzen in Antiochië. Met die bekeerde Joden en hij draaide de bekeerde heidenen de rug toe. Nou, dan staat Paulus op. En als dat waar zou zijn, wat al die mensen brullen in onze dagen, gij mag niet oordelen, dan is Paulus ook buiten zijn boekje gegaan in Galaten 2. Want daar schrijft hij. En ik zag dat Petrus niet recht wandelde naar het evangelie. En ik weet, er stond hem in zijn aangezicht. Nou, Paulus is dan buiten zijn boekje gegaan volgens al die vrome beleiders. Dat je niet mag oordelen. Nou, Paulus moest wel degelijk oordelen. Daar was hij toe geroepen. En God had hem tegengekomen als hij het niet had gedaan. Daar roept Gods woord, Gods volk is daartoe verplicht als een onnutte dienstknecht om je daarvan vrij te maken, niet als een farizeeër, maar staande aan de zijde Gods. En als dat bestreden wordt, ja, dan zegt Kolbrugge, en daar ben ik het van harte mee eens omdat dat zo op Gods woord gegrond is, weet je wat de zonde is in onze tijd? Gods volk doet die zonde niet. Daarom kun je die mensen als onbekeerd te boek stellen. Weet je wat de zonde is in de tijd? Dat degene die de zonde bestraffen bij God vandaan, worden aangevallen als zijnde oordelers en veroordelers van Jut en Jol. Dat is de zonde van de tijd. En daar zal God op terugkomen. Dat ziet God niet door de vingers. Dat zijn geen normale zonden. Ja, er is geen zonde normaal. Begrijp me goed. Nee, maar we zijn vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar zucht je eronder of ga je aan het werk om Gods getuigen die de zonde bestraffen van land en volk, die God als publieke getuigen gesteld heeft om de zonde te bestraffen van land en volk, ga je die bestrijden? Als je die gaat bestrijden, dan ben je een verdoemde huichelaar. Dat leert Gods woord. Maar Gods volk zondigt niet, zegt jou, zeg je de apostel der liefde. En daar wordt met niet zondigen die zonde bedoeld. Ja, het wordt in onze dagen natuurlijk allemaal glad gestreken, niet verstaan. Maar daar heb ik niks mee te maken. Ik heb het woord te prediken. En of je dat nou lijkt of niet lijkt, of je dat nou te scherp of te hard vindt, of te zacht of te mooi of te lelijk. Dat laat me eigenlijk, dat doet mij niks. Omdat ik weet dat de Heer werkt door zijn woord, die geroepen heeft, die verkoren heeft, die gaat die roepen. En die geroepen heeft, die gaat die rechtvaardigen. Die heeft die gerechtvaardigd. De Heer doet toch zijn eigen werk. En dat is ook de troost als prediker, als ik daartoe geroepen ben. Want mensen, als ik er zelf om moest beginnen, dan zou ik nou de Bijbel dichtslaan en zou ik ermee ophouden. Maar de Heer zegt, ik zal water gieten op de dorstige en stroom op de droge. Dus mensen, je kan dat niet tegenhouden. Je kan het ook niet bewerken, je kan het ook niet verhinderen. Nee, gelukkig niet. Want God is een God die zijn eer niet geeft aan gesneden beelden. Johannes de Doper, er was geen grotere getuige als Johannes de Doper. Maar weet je wat de Heer Jezus zegt? De minste in Gods koninkrijk is meerder dan hij. En dan zou je toch zeggen, ik heb wel eens gedacht, dat is toch geen belediging jegens Johannes de Doper? Nee, dat is geen belediging. God geeft zijn eer niet aan een mens. Maar hij heeft wel gezegd, die mij eren zal ik eren. Johannes de Doper, die zal de grootste ster aan het firmament zijn. Niet de zonne der gerechtigheid, dat is Christus. Maar Johannes de Doper zal de grootste ster zijn aan het firmament. Hè? Er is onderscheid in heerlijkheid van sterren. Dat kunt u lezen in 2 Korinther 4. Het wordt ook natuurlijk al bekend. Alle mensen zijn gelijk. Hè? Ja. En er gaan zelfs stemmen op. Man en vrouw gelijk. Allemaal gelijk, geen onderscheid meer. De scheppingsorde wordt verloren. En dat doet ook met name die SGP, die afvallige SGP. Maar ik zal u zeggen, gemeente, die SGP is van begin af aan al afvallig geweest. Opgericht door een afgescheiden dominee. Ik ga dat niet meer openhalen. Ik heb dat in het verleden, heb ik dat gepredikt om u wakker te schudden voor de realiteit. Want God werkt niet door de politiek. Nee, dat is allemaal een groot dominospel waar God om lacht. Daar lacht hij om. Maar u zegt, regeert een vorst dan niet door de gratie Gods? Ja, een vorst. Maar niet een vorst regeert niet door politiek. Luister goed. De huidige politiek, onder de dekmantel van de democratie, bestaat niet. Dat is fake. Dat is fake. Ik heb dat u verschillende keren bewezen, gezegd, in artikelen geschreven. En vanmorgen ook weer aangehaald dat mensen denken als ze op een politieke partij steunen dat ze invloed kunnen uitoefenen. Nou, de elite lacht zich slap. Want de besluiten worden toch achter de gordijnen genomen op besloten vergaderingen, geheime vergaderingen. Daar wordt hier over gesproken in Gods woord, want hier gaat het over de nieuwe wereldorde. Over de aanbidding van het beest. Hè? En dat wil ik vanavond onderstrepen. En dat die mensen die dat zullen doen, reformatorische mensen, gereformeerde mensen, wereldse mensen, die zijn daartoe voor van eeuwigheid toe bestemd. Dat zegt onze tekst, dat zegt ons woord. Dat zegt het woord van God. Hè? Die zijn daartoe van eeuwigheid toe bestemd. Jacob heb ik lief gehad en Ezau gehad. Jacob kon niks veranderen, Ezau komt ook niet. Nee. Dat is de raad van God, daar kan je niks aan veranderen. Mensen denken dat ze de raad van God kunnen veranderen. Daar kun je niks aan doen. Moet je dan fatalistisch worden? Nee, niet fatalistisch. Maar, nou is de prediking gebaseerd op de wil des bevels van God. Bekeert u en gelooft het evangelie. En dat gaat ook nog in deze dagen uit. Mensen hebben niks te maken met de wil des besluits van God. Je kan in Gods woord lezen wat de Heer van eeuwigheid besloten heeft. Dat hij een volk het uitverkoren staat allemaal open in het woord. Dat is geen geheimtaal, dat staat open en bloot in het woord verkondigd. En dat is de onfeilbare waarheid Gods. Maar dat is niet, de eerste drijfveer in de prediking. Nee, dat is de wil des bevels van God. En wat is de wil des bevels van God? Bekeert u en gelooft het evangelie. Daarvan kan niemand zich onttrekken. Niemand kan zeggen, nou ja, als ik niet uitverkoren ben, dan kom ik er toch niet. Dat is in wezen wel waar, maar dat is eigenlijk godslasterlijke praat. Dat is nou het toppunt van ongeloof. Want de mens sluit zichzelf uit. Ja, maar u zegt, als ik nou niet uitverkoren ben, dan ben ik toch al uitgesloten. Kijk, dan zit je toch aan de verkeerde kant, want dan zit je toch in Gods raad. Dan ga je werken met Gods raad. En dat is grote goddeloosheid. Dat is grote goddeloosheid. Kan Gods volk wel eens mee aangevallen worden? Oh ja. Maar weet je wat Jona moest prediken? Niet de wil des besluits van God, maar de wil des bevels van God. Nog 40 dagen en de stad zal worden omgekeerd. En de koning, tot aan de koning van Nineveh toe, geloofde de prediking van Jona. De Heere wil door de prediking van de wil des bevels van God, daar werkt hij door. Dan komen mensen tot bekering. En dan zal blijken uit die bekering de wil des besluits van God. Dat zal ook blijken. En hier lezen we in hoofdstuk 12 en 13. Enige besluiten van God kan niet veranderd worden. De reformatorische beweging tot aan doctoren. Godgeleerdheid toe doet het allemaal af als een complottheorie. De nieuwe wereldorde, Bilderberg is allemaal complottheorie. Maar dat zijn antichristussen die dat zeggen. Want het is Gods woord die het leert. Dat de antichrist die gekomen is, zich zal openbaren als een God. Nou, in wezen doet hij het al, maar ik denk nog niet dat we met de laatste paus in het rijtje van de antichrist te maken hebben. Daar zal nog een andere openbaring komen, een laatste paus, om het zomaar eens te zeggen. Hoewel er hier een beeldspraak gesproken wordt over de rode draak, die bestaat echt. Niet als draak, niet als rode draak, maar zo wordt hij getekend. En dat is de duivel. En het beest dat uit de zee opkomt, dat is een wereldlijke macht. En die wereldlijke macht, het eerste beest en het tweede beest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hoewel ze duidelijk onderscheiden worden genoemd in Gods woord. Want de paus, de macht van Rome, die beperkt zich niet tot een geestelijke macht. Als u dat denkt, dan maakt u ook een grote vergissing. De vrijmetselarij, dat is de godsdienst van het pausdom en dat is ook de godsdienst van de wereldelite. De vrijmetselarij, en er zijn graden in. De paus bekleedt de hoogste graad van de vrijmetselarij. Er zijn ook presidenten van Amerika die een hele hoge graad bekleden in de vrijmetselarij. Er zijn islamieten, noem maar op. Over heel de wereld vind je die vrijmetselarij terug. En die vrijmetselaars die zullen elkaar nooit afvallen. Er is wel eens een afvallige vrijmetselaar. En die moet gedood worden. En dat zie je ook. Maar ja, dat wordt natuurlijk voor het publiek verborgen gehouden. Dan komt er één om door een ongeluk. Maar dat is in scanner gezet. Dat wordt allemaal verborgen gehouden voor de camera's en voor de media. Ik denk dat de media heel veel weet, maar dat ze onder censuur staat. Dat ze dat niet mogen publiceren wat de waarheid is die nagaande. Dat weet ik wel heel zeker. En dat doet de Reformatorisch Dagblad 100% ermee. Die Kranendonk is een puppet van de Bilderbergers. Dat bewijst hij elke dag. En God maakt het openbaar. Ja. Maar als je daar blind voor bent en je leest al die Revo-kranten als een blind mens, dan denk je, nou ja, dan heb je dat verhaal weer gelezen en zus verhaal en zomaar. Heb je nou de Heere wel eens gevraagd om de waarheid? Om de waarheid te mogen kennen. De weg, de waarheid en het leven. En dan ga je toch al die dingen die je maar voorgeschoteld krijgt, dagelijks voorgeschoteld krijgt, in een ander perspectief zien. Dan ga je het, weet je, het geloof ziet de dingen hoe God ze ziet. Natuurlijk ieder in zijn mate. Het geloof naar de mate des geloofs. Wij zullen nooit de dingen zien zoals God ze ziet, maar wel naar die mate zoals God ze bedoeld heeft. Hè? Want het geloof is niet tegenstrijdig aan de wil van God, maar in overeenstemming met. Overeenstemming met zijn woord. Hè? Het geloof omhelst de waarheid van Gods woord. Die de Zoon gelooft, die heeft het leven. Nou, daar heb je nou het ware geloof. En de Zoon van God, hè, die brengt dat hele woord met zich mee. En daarom hebben we u 25 preken hebben besteed aan die grondtekst, aan die fundamentele tekst in Johannes 3, Johannes 2, Johannes 9. En eigenlijk die overtreder niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Dan kun je belijden wat je wil. Dat is een zeer ernstige, een zeer afsnijdende tekst, een zeer ontdekkende tekst. En daar kan je alles in toetsen. Want ook Gods volk dwaalt wel eens. En dan moet je nooit het kind met het badwater weggooien. Kijk, dat wordt ook veel gedaan. Hè? Mensen die het rechte licht niet hebben, die slaan altijd mis. U zou zeggen, maar pretendeer u dan wel het rechte licht te hebben? Nou, toets het maar aan het woord. Toets het maar aan het woord. De Bereërs die toetsen toch ook de prediking van Paulus. Dat is toch eerlijk. Hè? Maar dan moet je wel met gedegen, moet je wel ijzer met ijzer scherpen. En niet komen met verrot hout met algemene opmerking. Want die trap ik gelijk de kliko in. Dan weet ik dat is van de duivel. Maar als Paulus Petrus berispt, dan zegt hij precies wat er gaande is. Dan zegt hij niet, nou ja Petrus, jij hebt altijd de neiging. Zegt hij dat? Nee, dat zegt hij niet. Dan zegt hij precies dat hij niet wandelt, recht wandelt naar het evangelie. Dan zegt hij exact wat er aan mankeert. En Petrus hoeft Paulus niet te vragen, wat bedoel hij nou eigenlijk? Want Paulus is zo duidelijk in zijn bestraffing. Dat iedereen weet wat Paulus bedoelt. En ik krijg honderden e-mails met al die geveinsde algemene tegenwerpingen. En die trap ik, die lees ik geen eens meer. Die trap ik gelijk de kliko in. En daar heb ik nog behagen in nog. Ja, om de Satan onder mijn voeten te verpletteren. Maar kijk, de duivel is altijd bezig natuurlijk om je aan het wankel te brengen. En als je niet in het geloof staat, dan lukt hem dat nog ook. Hoor. Want je moet niet denken dat wij in eigen kracht tegen de duivel opgewassen zijn. Nee. Zelfs Gods kinderen niet. Hè? Maar de duivel die kan Gods kinderen niet meer onder zijn heerschappij brengen. Nee, dat is niet meer mogelijk. Omdat ze staan onder de heerschappij van Christus. Hè? Dus ook in die eindtijd, we leven in het einde van de eindtijd. Paulus zegt in ons voorgelezen hoofdstuk dat er sommigen waren uit de Thessalonicenzen die waren opgehouden met werken, omdat ze aanstonds de dag de wederkomst van Christus verwachten. Nou, Paulus zegt, die zal niet komen tenzij de mens daar zonde geopenbaard zal worden. Hebben we toch opgelezen? Nou, beter wel even weten. Maar die mens der zonde, geliefde, het komt steeds meer de tekenen der tijden wijzen erop dat die aanstaande is. Dat de nieuwe wereldorde beoogt een wereldregering, een wereldreligie, een wereldmunt. En die bedreiging die daarvan uitgaat, die is niet misselijk, want dan moeten de christenen hun geloof opgeven. Ja. Je moet of dat beeld aanbidden, of anders zul je gedood worden. Dat zeg ik niet, dat zegt het woord. Nou maakt de Heer wel eens een uitzondering voor die vrouw bijvoorbeeld. De aarde kwam haar te hulp. Laat ik het zeggen, als dat beest in zijn volle kracht zal geopenbaard zijn, dan zal die toch niet alle macht hebben, hoewel die, en dat hebben we gezien in de tijd van de 80-jarige oorlog, hoe de inquisitie tekeer kon gaan en hoeveel martelaren op de brandstapel verbrand zijn geworden. Gedood zijn geworden. Jazeker. Maar de Heere die laat soms blijken, ook in die ontzettende tijd, dat hij de leidsels van het wereldbestuur in handen heeft. Dat zien we, dat die vrouw de draak ontvlucht. Door, en dat de Heere ze brengt op een door hem bestemde plaats. Waar niemand haar kan achtervolgen. En dan keert die draak zich terug en dan gaat hij haar zaad, het zaad van die vrouw vervolgen. Het zaad wat daar wordt mee bedoeld, de wedergeboren christenen. U zou zeggen, ja, die vrouw die is toch zelf ook de weduwe. Ja, dat is een beeld van de kerk in zijn geheel. Hè? Dat is een beeld van de kerk van Christus. Die baart het manneke. Dan heb je de Romeinse kerk de verheerlijking van Maria van gemaakt. Hè? Heilige Maria. Dat is dan een soort plaatsbekleder geworden. Middelaar tussen Christus en zijn volk. Dus ook een godslastig wat afgoderij. Nee. Die vrouw, dat is de kerk. En haar zaad, hè, dat is wat eruit, hè, dat manneke, hè, dat is Christus, wat daaruit geboren zal worden. Hè, want die kerk is geroepen om vruchten voor te brengen. Daarom worden er nog kinderen geboren, hè, op het erf des verbonds, om wedergeboren te worden. God zoekt zaad voor zijn kerk. Hè. Ja, dan moet ik weer denken aan al die gezinsplanningen in onze dagen. Moeder moest zo nodig ook werken. Maar de plaats van de vrouw is in het gezin. En als je nou geen kinderen hebt, kon je nog kinderen voor Christus voortbrengen. Wat wordt er toch veel als een mol in deze wereld gevroed. Hè? Ook door de zogenaamde christelijke gezinten. Het is alles traditie geworden, een zondagschristendom. Nou, daar heeft Teun van der Weijden wel gelijk in. Die man die zegt wel ware dingen, maar... Je moet voor zulke mensen vreselijk oppassen, omdat ze wel een hele hoop ware dingen zeggen, maar toch niet tot de kern komen, want ze noemen iedereen broeder en zuster. En die zat daar natuurlijk een speech te houden, daar in die Dordtse kerk. En toen zag ik dat er ook vrouwen bij zaten, met kort haar en zonder hoed, maar die spreekt hij niet aan. Dus wat praat je dan over een reformatieman? Als hij samen wil stemmen met al die zogenaamde uitwendige christenen, waar Christus niet van af weet. En die door Christus niet gekend zijn. Kunnen wij daarin oordelen? Nou, wel naar het uiterlijk, niet naar het innerlijk. Wij kunnen niet over harten oordelen. Dus als leren leven overeenkomen, dan heb je niet zomaar aanstonds aanvaarden dat het kinderen God zijn. Daar waarschuwt Gods woord. Geloof niet een iegelijk die daar zegt, heren, heren. Nee, nee, leg niemand haastig de handen op. Sommigen die beweren dat je uit de liefde moet aannemen dat zulke mensen bekeerd worden. Of dat zulke mensen bekeerd zijn. Nou, Gods woord leert van. Je leert juist van niet. Nee, nee, want onder die handel en wandel, daar gaan juist de grootste hypocrieten schuil. We hebben op onze hoede te zijn. Daarom zegt een Heere tegen zijn discipelen, ziet, ik zend jullie eruit als schapen te midden van de wolven. In een krom en verdraaid geslacht moet Jesaja gaan profeteren. Alzo zegt de Heere, alle profeten, ze hebben allemaal gestaan in die godenvijandige wereld. En dan zijn ze uit Christus, door Christus zijn ze eruit gered. En dan hebben ze een bijzondere plaats gekregen om zijn getuige te zijn. Ja, dan word je door het mensdom gehaat. Want ik heb het u vanmorgen gezegd, hè, toen die militair Marco Kroon gekroond werd met de ridder, met de Willemsorde. Dus de hoogste onderscheiding in Nederland die je kan krijgen. Dat is niet alleen voor militairen weggelegd, dat is ook voor burgers weggelegd. Daar kwam gelijk afgunst bij. Natuurlijk, hè, natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk. Hè, want dat was maar een gewoon kapiteintje. Hij was al bij de commando's, maar ja. Tegenwoordig, als hij, hè, dat is ook weer een zijstraat, maar dat moet ik wel even noemen. Als hij bij de commando's zit, dan ben je een bijzonder mens. Hè. Maar als hij bij de special force zit van Christus, word je gehaat en gesmaad. Want Christus deelt niet de Willemsorde uit, hoor. Nee, die mag je van mij, houdt u gaven voor uzelf. Ik hoef hem niet te hebben, nee. Ik hoef hem echt niet te hebben. Mensen kunnen mij niet kronen. Echt niet. Maar de Heere deelt wat anders uit. Wat deelt de Heer uit? Die kroon met 12 sterren. Dat is heel wat anders. Hè? Die vrouw was gekroond met een kroon met 12 sterren. Die 12 sterren, dat ziet op de leren van de apostelen. 12 apostelen en profeten. Waarvan de Heer Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. Die heeft ze niet in de hand, maar op haar hoofd. Dat is ook een leerstuk. Dat is ook een leerstuk. Tegenwoordig drijft men de liefde. Nou, van al die mensen die de liefde drijven, juist van die mensen is de liefde verkild en verkoud. Ja, want dat is een hele wettische drijfveer. Om de liefde te drijven. De bruid uit het Hooglied zegt tegen die dochters van Jeruzalem dat ze die liefde niet moeten opwekken totdat dezelfde lusten. De liefde laat zich niet drijven. De liefde is zelf een drijfveer. De liefde kan je niet opwekken. Totdat dezelfde lusten, zegt de bruid van Christus. Zegt ze, hou nou eens op met dat wettische drijven, zegt ze tegen die dochters van Jeruzalem. He? Die hadden ook de liefde in hun vaandel. Allemaal wet. Wet en nog eens wet. Daar moet je voor uitkijken, voor mensen die met de liefde schermen. Paulus die schermde daar niet mee. Hij zegt, wij worden door die liefde gedreven. Door die liefde van Christus. Hij zegt, dat is niet mijn liefde. Hij zegt, dat is de liefde van Christus. Dat is onze drijfveer. Maar dat ga je niet drijven. Jij wordt niet de drijfveer van die liefde. De liefde is de drijfveer voor ons. Als we van Christus zijn, dan is die liefde de drijfveer. En ook als de waarheid als Gods knechten en getuigen de oordelen Gods moeten prediken, worden ze gedreven door de liefde van Christus. Ze hebben God lief boven alles. Als God besloten heeft om de wereld te vernietigen, staan ze Gods kant. Ja, daar moet wel wat bij gezegd worden. Daar staan ze niet fatalistisch aan Gods kant, want Paulus zegt, ik wenste wel verbannen te zijn van Christus, om mijn broeders naar mijn maatschap in het vlees die zaligheid te geven. Denk erom, God lief hebben boven alles en je naast is jezelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeet. Want aan deze gelijk is de naaste liefde. Maar de eerste is de liefde tot God. En vanuit die liefde heb Paulus Petrus bestraft en dat wordt niet meer gedaan. Dus dan wordt de liefde gemist. Als de tucht in de kerk ontbreekt, wordt de ware liefde gemist. Ook al wordt er nog zoveel onder die stinkende mantel van liefde, want daar maken ze een stinkende mantel van, om al die zonden eronder te bedekken. Incestzaken, als die in de kerkelgemeente voorkomen en die komen talloze keren voor. Dat is niet uitzonderlijk, maar gemeen goed. Dat moet aangegeven worden bij de burgerlijke rechter. Het wordt niet gedaan. Dominees zijn criminelen geworden. Kunnen ze met man en paard aanwijzen. Dominees, kerkenraden die incest niet aangeven bij de burgerlijke rechter. Het zijn criminelen. Die moeten zelf berecht worden. En God brengt het ook allemaal aan het licht. Hoor. Als je denkt iets voor God verborgen te houden. Dan ben je natuurlijk ook zwakzinnig. Hè? Dan ben je niet een gelovig kind van God. Dan ben je zwakzinnig. Dan ben je gestoord. Omdat je meent dat God het niet ziet. Maar Gods kinderen, waarom komen Gods kinderen tot berouw? Omdat ze een besef hebben van dat alziend oog van God. Toen ik in de eerste liefde liep. Ik zou je vertellen, gemeente, toen had ik een verbond met mijn ogen gesloten. Want die liefde die overheerste me. Ik kon niet meer naar de wereld kijken. En ik kwam op de slechtste plek in de havens van Rotterdam. En daar liep ik in de liefde en daar heb de Heer zulke grote wonderen gedaan. Kan je haast niet vertellen. Dies vertelt men in ons land, al de wonderen zijn er hand. Kwamen ze in een fabriek met Sodom en Gomorra behangen, niet één plaatje, behangen. Ik zeg, heren, dat kan ik niet wezen. Niet omdat ik beter ben, maar omdat ik van u ben. En ik kwam er de volgende dag alle wanden leeg. Alle wanden leeg, alle wanden schoon. Toen vroeg ik, wie hebt die wanden schoon gemaakt? Niemand wist het te vertellen. Dan hoef je niet een beweging in het leven te roepen, zoals dokter P. de Vries doet, hè, om een tegenbeweging in het leven te roepen, net als die Teun van der Weijden doet, om een nieuwe reformatie gestalte te geven. Mensen, houd toch op met je wet. Het is allemaal wet, het is allemaal wet en het is allemaal ongeloof. Zo werkt God niet. Nee. Waar wel dan? Door één of twee mensen, hè, Luther. Dan zeggen ze, ja, Luther was de ene, was toen een eeling, maar daarop is natuurlijk wel een hele beweging gevolgd. Nou, Luther is altijd een eeling gebleven. Hè? Ja, u zegt, er was ook een Calvijn. Calvijn was ook een eeling. Ja, maar er was ook Varel. Varel was ook een eeling. Ja. Ze waren wel door het geloof verbonden, hoewel Luther Calvijn eigenlijk maar nauwelijks erkend heeft. Dat was niet, zeg maar, een broederband. Dat is wel smartelijk. Natuurlijk is dat smartelijk als de openbaring van de kerken Gods verdeeld is. Maar daarom is het in wezen nog niet. En daarom heb ik gezegd, in dat lichaam van Christus, dat is een feit dat lichaam van Christus één is. Dat is een feit. Dat kan niet gescheurd worden, dat kan niet gebroken worden. Dat lichaam van Christus kan niet gescheurd worden. Anders zou het niet uit God zijn, hè? Wat niet uit God is, kan verbroken worden, maar niet Wat wel uit God is, dat kan niet gebroken worden. Dat is onmogelijk. Je kan het werk Gods niet verbreken. Dat zegt toch Ananias in dat Sanhedrin. Als het uit God is, kan het niet gebroken worden. Nee, het werk van de apostel kon niet gebroken worden. Dat God had geroepen. En mensen, daar kan je eigenlijk tegen verheffen, tegen verzetten. Het zal je niet baten, het zal alleen maar je oordeel verzwaren. Dus dat wordt gaande erger als een mens zich niet onderwerpt aan de waarheid van het evangelie. En zeker als je eronder opgevoed bent en je geeft geen gehoor en je gelooft al die stemmen van complottheorie, complottheorie. Hier staat het opgetekend dat deze dingen zullen komen. Het teken van het beest, wat is dat nou eigenlijk? Nou, ik heb gezegd aan de openbaring van het beest, daar gaat een verandering van geesten aan vooraf. En daar leven we al middenin. Dat heeft de Heer me geopenbaard. En dat is ook tastbaar, hoorbaar en zichtbaar. Een verandering van geesten. U zegt, maar dat is toch al sinds de zondeval. Dat is waar. Dat is waar. Maar nu is daar de westerse christelijke kerk mee besmet. Je ziet het aan allerhande organisatie, bewegingen, actie, noem maar op, een verandering van geesten. En die is versneld geworden met de komst van de PKN. En wie dit ontkent, die ontkent Gods woord. Want het staat allemaal in Gods woord opgetekend. U zegt, ik heb nergens gelezen. Hè? Daar zei je, ik hoorde pas een vrouw zeggen, als God nou homofilie verboden had in zijn wet, dan had ik het geloofd. Oh ja. Maar nou, het staat in het verdere van Gods woord, door in Gods wet. Homofilie, dat wordt gesteld onder adultery, onzedelijkheid. Onzedelijkheid, afgodendienaars, hoereerders. Het is een onnatuurlijke zonde. Homofilie en mensen die strijden er zo mee, wordt er gezegd. Maar dan ben je nog geen kind van God. Want Gods kind strijdt er niet meer mee. Nee, die hebben wel een strijd. Die hebben wettige strijd tegen de zonde, maar niet meer tegen homofilie. Als ze homofiel geweest zijn en ze zijn bekeerd, dan zijn ze geen homofiel meer. Net als een hoer. Als een hoer bekeerd wordt, die Samaritaanse hoer, toen die tot bekering kwam, was ze geen hoer meer. Wie dit ontkent, die ontkent heel de leer van Christus. Dan ga je voor eeuwig verloren als je dit niet gelooft, want dit leert Gods woord. Dan sta je onder, ja, maar Gods volk kan wel in de zonde van hoererij vallen. Net als David, jazeker. Maar dat is een vallen in de zonde. Rahab de hoer, die maakte haar bedrijf ervan, voor haar bekering. Nou, dat is na de bekering niet meer mogelijk, want dan zijn ze bevrijd van de heerschappij der zonde. En Gods volk is ook bevrijd voor de komst van het beest, om het beest te aanbidden. Al degenen die geschreven staan in het boek des levens des lams zullen het beest niet aanbidden. Nee, dat is niet in de macht van dat volk, nee, dat is in de macht van God. Die macht heeft God gesteld, God is almachtig om zijn volk te bewaren, om dat beest te aanbidden. Toen de martelaar op de brandstapel ging, kwamen er wel eens monniken met zo'n kruis waar Christus op afgebeeld zat, om die crucifix nog even te kussen. Dat betekende hun geloof verloochenen. Er zijn wel martelaren geweest die erop gespoegd hebben. En omdat ze zo doorsibbeld waren van de liefde Gods. En de liefde van God. De liefde van God, dat is de band der volmaaktheid. Als je in die band der volmaaktheid mag wandelen en handelen. Ja, dat zou een eeuwig wonder zijn. Maar dan ga je toch ook wel zien dat die hele refo-beweging, dat niks anders is als wet en wet en nog eens wet. Dat is allemaal wet. Wet in het geloven, in het moeten geloven. Het gaat niet meer door de weg van het recht. Je hoort het nergens meer. Ik weet dat ze er nog wel zijn, die kinderen gods, die door recht verlost zijn. Oh ja. Maar waar hoor je het nog preken naar, dus in de mening des Heilige Geestes, hè? Als je de woorden benoemt, dat betekent nog niet dat je de zaken predikt. Want als je die zaak van die rechtvaardigmaking preken mag. Dan, ik geloof dat dan zielen echt door recht verlost worden. Misschien niet in de dadelijkheid, maar de Heere die is in staat om die preekje in het hart te geven. Om diezelfde woorden in je hart te spreken die toen en toen door de prediking zijn gesproken. Want dat woord blijft het woord van God. Die door de Zoon zal zijn vrijgemaakt, die zal waarlijk vrij zijn. Dus dan zou je zeggen, dat is andere taal dan gelooft het evangelie. Nee, dat is niet andere taal. Dat is niet andere taal. God spreekt en de ziel gelooft. Dat is altijd de orde die in de Bijbel op alle plaatsen kan terugvinden. Niet eerst het geloof en dan God spreekt. Nee, God is altijd de eerste. Kijk, dat wordt niet meer geloofd in onze dagen. Er is van het geloof een soort afgod gemaakt. Ik heb ook predikanten gehoord die het geloof erin hameren. Nou, dat helpt niks. Maar u zegt, Paulus zegt toch ook, en wij bekennen dan de schrik des Heren, bewegen mensen tot het geloof. Ja, als je dat biblicistisch leest, dan ga je er de verkeerde kant mee op. Maar je moet het lezen naar de zin en mening des geestes. Dat bewegen, dat is geen wettische activiteit. Als je dat denkt, kijk, zo wordt het woord van God nou misverstaan. Hè? Omdat het niet met geloof gemengd is. Het is God die in beweging zet. Wij zetten God niet in beweging. God zet de mens in beweging. Op zijn tijd. Hè? Dan gaat hij in die doden blazen met zijn geest. Hè? Dan brengt hij een geest des levens in hen. En dan komt alles tot beweging. Toen Adam geschapen was, formeerde de Heere eerst een corpus. Er zat nog geen geest des levens in, geen adem in. En als de mens geen adem hebt, dan leeft hij niet. En zo gaat het ook in de herschepping. Er wordt eerst geformeerd, dat is geen voorbereidend werk, want er zijn velen, er kunnen veel bewegingen zijn. Elk been kwam tot zijn been. Dat lees je toch in Ezechiël in de dal van door het doodsbeenderen. Maar het kan ook een geraamte blijven. Mensen die in de kindergeboorte blijven steken. Dood kind, ja. Het moet tot een levende geboorte komen. Dat moet tot een wedergeboorte komen. De geest moet in ons gaan wonen. De geest Gods. En ons lichaam wordt dan een tempel van de Heilige Geest. Daar woont de geest des Heren in. Dat is niet, kijk, dat is nou die goddelijke natuur. Dat is niet een of andere ingestorte kracht zoals Rome leert. Een of andere heiligende kracht. Nee, dat is de Heilige Geest. Dat is die goddelijke natuur. Die zijn we deelachtig. Die goddelijke natuur. Niet als een substantie, maar als persoon. Kijk, daarom zei vroeger Gods volk tegen de dwaalleraars, dat zijn mensen die de geest niet hebben. Nee, precies. Daar moet je op letten. Niet iedereen die Heere Heere zegt, spreekt, heeft de geest, en die de geest van Christus niet heeft, komt er niet toe. Ja, hoe moet je daarop letten? Ja, ik zeg het menselijk. Dat kan je alleen maar onderkennen als je door God geleerd bent. En je moet niet denken dat je dan op je ervaring kan beogen. Want Samuel was toch een dierbaar, ik heb het vanmorgen nog gezegd, Samuel was een dierbaar knecht van God. Een geoefend knecht van God. En hij keek over David heen. Hij zag aan wat voor ogen was. Hij ging er 7 keer naast. Hè, met het zalven van David. Dus je kan niet op je ervaring, hè, op je geestelijke lessen beogen. Je moet het altijd weer van de Heere opnieuw leren. Nu is het wel zo dat als de Heere je oefent in de strijd, hè, dat de ervaring niks leert. Zo is het nou ook weer niet. Maar Die wordt zo, dat is net zo met de liefde en het geloof, die worden altijd in beweging gehouden of in beweging gezet door de Heilige Geest. Dat geloof is geen hefboom waarmee de mens kan werken. Net zo min de liefde een hefboom is waarmee de mens kan werken. Al kom je dat tegen, dan is het vals. Dan is het vals. Ik heb mensen aangehoord die zeggen, ja, je moet meer door de liefde preken. Ik zeg precies ook als een hater van God. Want dat zeg je, omdat het je te hard aankomt, dat het te diep in je vlees snijdt, daarom zeg je dat. Dat zijn allemaal valse oogmerken, die kun je in een fractie van een seconde kun je die onderkennen. Want die genade van Christus, dat is alleen voor verloren zielen. Het komt tot alle hoorders des woords, maar het is alleen voor verloren zielen. Hè? Want hij heeft ellendige dat land, bereiden zijn sterke hand. Wat hebben we Gods woord toch verbasterd? Ja, dan wordt geroepen in onze dagen om terug naar de bronnen. Nou, de bron is Gods woord. Meer niet. De bron is niet de reformatie, dat is er maar een vrucht van. We moeten niet terug naar de reformatie, we moeten terug naar het woord. En als je hoe? door wedergeboorte en waarachtige bekering. En dan word je in dat woord geplant. Want dat woord, hè, dat is het zaad van de wedergeboorte. En als dat woord wordt toegepast, komt dat zaad tot ontkieming. Maar als het zaad in de aarde niet valt en het sterft, dan brengt het geen vrucht voort. Het moet in die aarde vallen en sterven. De Heere doodt en maakt levend. Hoeveel keer heb ik het u gepreekt, gemeente? Door de weg van het recht. De Heere doet er hellen nederdalen en doet er wederuit opkomen. Is dat een systeem? Nee, dat is het woord van God. Dat is de heilsleer. Hanna, die getuigde in het kader van de heilsleer. Ik ben door de wet der wet gestorven. Die oude mens moet eerst gedood worden voordat die nieuwe mens door het geloof in Christus opstapt. Je kan je eigen in 1000 bochten wringen, maar elk kind van God kent dat en er is geen andere weg. Er is geen andere weg. Moet je daar iets aan doen? Nee, je kan er niks aan doen. Nee. Paulus, dat was niet een opdracht om aan die oude mens te sterven. Ja, dat is wel het bevel. Maar kan een mens eraan voldoen? Niet één. Maar dan is het toch mogelijk om zalig te worden, dat is het ook. Als je nou eens als zo'n hopeloze, als zo'n hulpeloze voor God in zou vallen. Weet je wat dan het woord predikt? Grimmigheid is bij me niet. Nee. Als je nou die strop van zelfveroordeling is om je hals mag doen. En in zere handen mag leggen. Maar kijk, daar zit nou altijd op vast. Dat proberen mensen door allerlei vrome kronkels te ontlopen. En degene die dat prediken, die worden beschuldigd van oordelen. He, dan zeggen ze, ja. Kijk eerst maar eens naar de balk in je eigen oog. Precies. En dat is een wapen in de handen van de duivel. Om Gods getuigen tot zwijgen te brengen. Maar Paulus zegt, de Heere heeft mijn krachtige deur geopend. Ik kan die zelf niet eens sluiten. Ik zelf niet. Ik ook niet. Kan ik niet. Ik wil het niet ook. Want wat de Heere geeft, dat is onberouwelijk. Dat neemt hij nooit terug. Hoor. Nee. Een krachtige deur. Er zijn vele tegenstanders. Ja, natuurlijk. Tuurlijk. Dat is altijd een bestreden deel wat God geeft. Dat is al met het genadedeel in Christus. Dat is een bestreden deel. Het wordt altijd hels bestreden. En in onze dagen, geliefden, in onze eindtijd, je ziet als je ogen tenminste een beetje oog hebt, en als je een beetje oor hebt om te horen, dan zie je die tijd wordt vervuld. Die tijd wordt vervuld. De Heilige Geest stuurt deze wereld naar het eind. Van de Weide preekt, ja, die oordeelsdag zal niet zo zijn dat er een deel mensen in de hel gaan, een deel naar de hemel. Hij zegt, dat is niet waar, hoor, zegt hij. Zie je, dat woord wordt gewoon ontkracht. Hij zegt, want deze wereld zal gelouterd worden. Nou, deze wereld zal vergaan, dat preekt ons Gods woord. In deze wereld, dat zal de hel worden. De hel in de hel. De hemel is niet op deze wereld. God maakt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ja, dus deze wereld die vergaat. Niet door water, maar door vuur. Allemaal valse profeten in onze dagen. Van de reformatie naar Jeruzalem, zegt Teun van der Wijn. Nou, de groeten. Wij gaan naar het hemels in Jeruzalem. Wij bouwen, wij zoeken een stad die fundamenten heeft. Dat is niet het aardse Jeruzalem. Ja, dat bedoelt hij dan de eerste christengemeente. Nou, daar ga ik niet naar terug, naar die eerste christengemeente, want die is al lang boven. En dan naar die triomferende kerk. Dat is niet Jeruzalem op aarde, maar Jeruzalem dat boven is. Hè? Dat is ons allermoeder. Niet het Jeruzalem dat beneden is. Nee, op deze wereld, kinderen, is het niet. De duivel, hè, die heeft met zijn trawant een plan uitbedacht. En die wil een wereldregering met de paus aan het hoofd. En er zal een wereldleider komen die ze als God zullen vereren. Ja, er staan alle inwoners op aarde. Nou, dat staat er nogal absoluut. Nou, zo absoluut wordt dat niet bedoeld. Want er zal ook nog een deel zijn. De vrouw, die zwanger is van het manneke, die zal de Heere daarvan vrijwaren. Wat betekent dat? Dat is de kerk, heb ik u gezegd. Maar die kerk die zwanger is van het kind. Niet de kerk die niet zwanger is, die zullen gedood worden. Ja, dat is ook onderscheiden prediking. Dat had je niet gedacht. Maar die vrouw moet dat kind baren, dus die kan niet gedood worden, anders kan dat kind niet gebaard worden. En die gaat de God verbergen. He, daar. Ik heb u gezegd, de Heer stelt alles tot beschikking. En dan wil die draak die vrouw verdrinken door een vloed. Wat wordt er mee bedoeld met die vloed, met die rivier? Dat zijn allerlei ketterijen. Nou, dat komt toch in onze dagen openbaar. Hoe lang heb die Verstaten-vertaling al onaangetast? Nou wordt die aangetast door de HSV, ook een valse naam, door een jongere Bijbel van de HSV. En dan staat die IAK als een wolf in schaapskleren staat dat aan te rukkelen, meneer. En ik bedank alle medewerkers, tuurlijk de duivel, die bedankt ook zijn medewerkers. Maar hij trapt ze allemaal in de hel mee. Die vloed die de draak voortbrengt, dat is een vloed van dwalingen, een vloed van ketterijen. Waarmee de christelijke kerken zullen worden besmet en vergeven zelfs. De Refo-kerken, daar heeft de paus, daar heeft de antichrist een zetel in. Dat is al zo, want die is al gekomen. Die antichrist die komt niet, die is al gekomen. Hoewel nog niet is een laatste openbaring. De reformatorische kerken zijn nog roomser dan Rome. Niet in de uitwendigheid misschien ook. Maar in de prediking van het woord. De prediking van het woord. Hoe wordt er gepredikt? Nou, vele predikanten die beginnen al met de heiligmaking. Dus een mens moet netjes gaan leven. Er wordt niet over bekering gesproken. Dat wordt dan aangenomen. Ik heb u vorige keer bewezen uit zijn eigen artikel dat die W. Butchen, directeur van de Wartburg, dat die aanneemt dat hij vanuit gaat dat de opvoeders, de christelijke opvoeders, al bekeerd zijn en dat ze hun kinderen moeten voorgaan in het geloof. Nou ja, de paus die loopt de schaten lachen. Algemene verzoening is dat gewoon, meer niet. Die hebben de paus een zetel, de antichristelijke leer een zetel gegeven. Want als hij zo praat, dan is dat antichristelijk. Zo leert Gods woord dan dat niet. Een mens moet bekeerd, moet wedergeboren worden. Hij moet gerechtvaardigd worden, van schuld en straf ontheven en vergeven. Anders ben je niet wedergeboren. Hoe weet je dat? Dat weet je door het inwendige getuigenis van Gods geest op grond van het woord. Anders niet. Dat doet de Heer door woord en geest. Niet door dromen, niet door gezichten. Dat kan wel met de bekering gepaard gaan. Maar dat is niet de bekering in zijn wezen. Die vergeving der zonde, die geeft de Zoon. Wie door de Zoon zal worden vrijgemaakt, die zal voor eeuwig vrij zijn. Wie in de Zoon gelooft, die heeft het leven. En wie in de Zoon ongehoorzaam is, die heeft het leven niet. Dus de Heere God, die heeft Christus die macht, die sleutelmacht gegeven. Straks zal Christus ook op de wolken verschijnen als rechter van hemel en aarde. Geliefde kinderen. Dan kijk je me zo aan. Kus de Zoon opdat hij niet toorne. Opdat gij niet op de weg vergaat. Als zijn toorn maar een weinig zal ontbranden. Hè? Kus de Zoon. Onvoorwaardelijk. Op genade of ongenade. Verloren is het toch al. Als een mens in stad is ging geloven. Als een mens stad is ging geloven. Dat het al verloren is. Dat we al verloren liggen. Oh, dan heb je geen rust meer voor het hol van je voet. Dan dorst ik niet meer te slapen, bevreesd om in de hel te ontwaken. Dan wordt God waar. Dan wordt God God in je leven. Dan wordt het woord in je leven. Ja. Oh ja. Wij dan wetende de schrik des Heeren. Daar wist Paulus wat vanaf op de weg naar Damascus. Daar wist hij wat vanaf, de schrik des Heeren. Bewegende mensen tot het geloof. Ja, dat is niet anders als het evangelie van Christus spreken en dat de mensen op het hart binden. Door de bediening des Heilige Geestes, niet door de overreding van woorden, ben je wijzer. Paulus was maar zwak in zijn prediking, dat zegt hij toch zelf, zelfs verachtelijk. Maar het ging gepaard met de kracht des Geestes en dat maakte zijn prediking effectief, om het maar eens modern te zeggen. Daar moet je altijd goed op letten en onderscheiden. Hoe moet je dit hoofdstuk onderscheiden? Het getal der wijsheid der mensen 666. 666. Zo hoog kan de mens opklimmen in wijsheid, in technology. En dat komt in onze dagen openbaar. In Frankrijk staat er een computercentra, dat wordt het beest genoemd. Nou, dat is ook letterlijk het beest. Daar wordt alle dataverkeer in opgeslagen, alle persoonsinformatie wordt daarin opgeslagen. U zegt, ik heb niks te verbergen, maar ze zullen zelfs aanklachten tegen u kunnen inbrengen die helemaal geen grond hebben om u te beschuldigen van weet ik wat. Kinderen worden uit huizen ontroofd, de SGP doet er niks aan, die vuile verraderspartij doet er niks aan. In Nederland is heel die kinderbescherming één grote kinderverkrachting. Je moet het maar lezen op de website van www.verontrustevaders.nl. Moet maar lezen. Hoe er in Nederland kinderen uit huizen geroofd worden zonder enige grond en naar de opvoedcentra's gebracht worden van de pedofielen, waar ze verkracht en misbruikt worden. En de SGP doet er niks aan. Je hoort ze er ook nog geen woord over reppen. Misschien doen ze er zelf wel aan mee. Dat kan toch niet anders? Dat kan toch niet? Als je deze misdaden kan verzwijgen, dan ben je deelnemer. Dat kan niet anders. Dat leert Gods woord. Als jij het daar niet van vrij maakt, dan is dat bloed op je hoofd. En dan kan het wel eens gebeuren dat je er een deelnemer van bent. Als Van der Staaij een pleidooi houdt voor homofiele revo-studenten. Nou, dan denk ik, dan ben je er zelf in. Dan moet wel. Dan zal al die kinderen, ook die je aangenomen hebt, dan zal God die slaan met homofilie. Dat zou je weten. Dat zou je weten. Als je die gruwelijke zonde, als je dat gaat bagatelliseren. Dan hoef je die mens niet te verwerpen. Dat doe ik ook niet, joh. Je moet die mens, je moet elk mens aanvaarden als schepsel gods, ook al is die homofiel. Maar als je hem gaat stijven, is een homo zijn, dan zal de Heer je weten te vinden. Dan zal die je schuldig houden aan diezelfde zonde. Want dat wordt in onze dagen allemaal vereenzelvigd. Hè? Met zogenaamde naaste liefde. Nou, als je je homofiele naaste niet waarschuwt en je maakt je er niet van vrij, dan haat je die man of vrouw. Dat is haat. Dat is geen naaste liefde om erover te zwijgen. Dat is haat. Ik heb u gezegd, er is geen kerk, er is geen dominee die de koningin ernstig gewaarschuwd heeft, bestraft heeft op grond van Gods woord, omdat ze de abortuswet heeft ondertekend. Daarom gaan al die kerken down. De Heer geeft ze, gooit ze allemaal in het oordeel. Met die predikant, hij doet alles in één grote zak, in de zak van het oordeel. Maar die koning van Nineveh, die kreeg dat oordeel naar zich toe. En die bekleedde zich met zak en as. Kijk, dat is nou de uitwerking van het woord. Dan wordt God op zijn woord geloofd. En de inwoners, hij deed dat niet stiekem, hij deed dat niet privé, dan moet je bij het revendom wezen. Allemaal achter die reformatorische geveltjes, wordt dat allemaal stiekem bedreven. Nee, hij zegt man, mens en beest. Niemand uitgezonderd. En die Ninevieten, die waren ook al heel hard op weg naar 666. Maar de Heere, die had nog een wil des besluits. En wat was die wil des besluits om Nineveh te bekeren? Want toen Jona daar zat om die wonderboom, toen werd het oordeel niet vertrokken, niet voltrokken. Want de Heere zag dat ze zich bekeerden. En ten aanzien van het oordeel staat er, en hij deed het niet. De wil des bevels was nog 40 dagen. Daar heeft die koning van Nineveh wat ingezien. Dat was het evangelie voor hem, nog 40 dagen. Het werd nog niet direct volvoerd. Dat had hij verdiend. Maar dan zegt hij, wie weet, is God nog barmhartig, wie weet. Dan gaan we met z'n allen in zak en as, met een strop van zelfveroordeling om de halzen, wie weet. He? Hij zegt, ik reken het er niet op hoor, want we hebben het er niet nagemaakt. We hebben het nagemaakt dat God ons voorbij had, dat hij die oordelen over Nineveh uitstort, dat heel Nineveh ten gronde gaat. Maar wie weet, verloren is het toch al. Nou, daar heb je nou een prachtig beeld van de waarachtige bekering. En mensen daar, als daar de reformatie niet mee begint, dan kun je preken tot hij in ons weegt. Maar daar begint God. Hij begint daar waar de breuk geslagen is. Daar begint hij. Dan komen mensen tot bekering, tot waarachtig berouw. Ja. Dan komen ze als kruipende wormen naar de voeten van de koning. Ja. Dat gaat er gebeuren. Dat zal de Heer ook nog gaan doen. De Heer zal nog aan zijn verbond gaan gedenken. Hè? Maar gerechtigheid gaat voor zijn aangezicht. Je moet nou niet denken dat de Heer die ongerechtigheid die tot de hemel gestegen is, dat hij dat maar, zeg maar, bagatelliseert en door de vingers ziet. Daar zal God geen God meer zijn. Nee hoor. Nee hoor. En die heidenen, die geloofden God op zijn woord. Nou, zo handelt de Heer altijd. Als God niet geloofd wordt in zijn oordelen, dan geloof je hem ook niet in de genade. Dat hoort altijd bij elkaar. Als je van de wet Gods, van de waarachtige eis van de wet Gods, niks gelooft, dan geloof je ook niet in Christus. Nee, natuurlijk niet. Waarvoor heb je dan Christus nodig? Als die wet dan toch niet ter zake doet, waarvoor heb je de Christus? Dus daar kan je een mens al op toetsen. Hoe is de wet aan zijn recht gekomen in uw leven? Dat moet je nou een mens die zich voorgeeft als een kind van God, of een avondmaalganger, dan moet je eens afvragen. Of een ambtsdrager, dan mag je het zeker een vragen. Of een dominee, moet je vragen. Hoe is de wet Gods in uw leven aan zijn recht gekomen? Dat wil ik uit uw eigen mond eens horen. Hoe is dat gegaan? Dat wil ik eens horen. Niet met een objectief verhaal die uit Gods woord, nee. Hoe heeft God dat in uw leven gedaan? Als je dan niks hoort van het getuigenis van Hanna, persoonlijk toegepast, hè, dat ze ter helle nedergedaald is en er door Christus uit opgehaald is, want Hanna die sprak uit de bevinding der zaken, hè, dat ze daar als een dode gelegen heeft en levend gemaakt is op de stemmen van de Zoon van God. Als dat niet gekend wordt, gemeente, dan is er geen sprake van wedergeboren. Dat is geen stiekem gebeuren door de Heilige Geest. Heilige Geest werkt niet stiekem. Hij zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dat is openbaar. Dan wordt het openbaar wie je bent voor God. En wie je bent voor je naaste. En dat je een zielenmoordenaar bent van de beginnen. Van je eigen ziel. Met al je vroomheid. Met al je poppenkast. Dat moet er allemaal aan. Een mens moet er aan. Die oude mens onder de wet, die moet er aan. Christus trouwt niet met hoeren en tollenaren. Hij reinigt ze. Hij maakt van een hoer een reine maagd. En die trouwt hij. Dan moet je de Heer Jezus voor wezen. Om in gesprek te gaan met een hoer. Die 5 mannen gehad had. En die de man was de man niet. Met een tollenaar. Dan moet je de Heer Jezus voor wezen. Om langs dat tolhuis van Levi te gaan. Zitten hier nog Levi's in de gemeente? Zitten hier nog Zacchaeus ergens in de verborgen hoek? Zacchaeus, kom af, want ik moet haastiglijk in uw huis zijn. Kom haastiglijk af, want ik moet heden in uw huis blijven. Dan had de Heer Jezus nooit meer weg. Als die eenmaal intrek genomen hebt in je hart, gaat hij nooit meer weg. Volk van God, is dat niet een grote troost? Dat behoort tot de enige troost, beide in leven en sterven. Dat ik niet meer mezelf ben, maar het eigendom van die getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. Dat zal nooit tot een einde komen, geliefden. Gods volk vreest het wel eens, zodat ze afvallig geworden zijn. Vanwege hun vleeselijke, bedorven, zondige bestaan. Verdoemelijke bestaan. Oh ja, 1000 zorgen, 1000 zorgen. 1000 doden. Wie zijn dat? Gods volk. Maar uit die alle red en God, kijk, daar heb je het. De Heer gaat nooit weg. Nee hoor, gisteren heden gaat hij zich weer openbaren. Heerlijk. Gisteren en heden ben ik dezelfde. Yeah. En dan had die vader zijn liefde uitlaten. Want de vader zelf heeft u lief, volk van God. Dus niet toch niet te zeggen. Is toch niet te zeggen. Je zou toch bezwijken van de liefde. Als je die liefde mag smaken. Als je daar ingeleid wordt in die binnenkamer van de koning. Wat doet de Heer met die bruid? Dan gaat hij ze inleiden in zijn binnenkamer. Dan had hij zijn heilgeheimen openbaren. Dan gaat hij ze verder inleiden. En dan gaat hij ze verder oefenen. Ja. Heren, verklaar ons deze gelijkenis. Dan gaat de Heer dat verklaren. En wat hij verklaart, dat is gelijk te kunnen, is gelijk te, dat is toepassing. Christus spreekt in de toepassing tot zijn volk. Dat zijn geen woorden die ter aarde vallen. Nee, volk van God. Er zal niet één woord van God ter aarde vallen in Christus. Wat hij ooit tot uw ziel gesproken heeft, blijft vast en onverbroken. En daar komt de Heer steeds op terug. Daar komt de Heer steeds op terug. Want wij kunnen dat niet vasthouden. Een zwakke schepsel in het geloof. Gods volk het meestal maar een zwak geloof. Maar een sterke God. Hè? Je hebt mensen met een groot geloof. En dan ga je het onderzoeken. Hebben ze God zo groot als een lucifersdoosje. Of nog kleiner. Maar Gods volk het meestal een zwak geloof. Aangevochten. Aangevochten. Bestreden. Hè? Maar een sterke God. Ja. En die sterke God die heet Vader der Eeuwigheid. Vredevorst. He? Zijn naam is Raad. Dus als ze radeloos zijn kunnen ze bij hem terecht. Als moeder, een gelovig moeder, een speld nodig hebt, kan ze het aan de Heer vragen. Heer, ik heb een speld nodig. Want ik moet die broek naaien. U zegt dat is kinderachtig. Nee, dat is kinderlijk. Om nou kinderlijk, een kinderlijke omgang met God. Want als je niet wordt als een kind, dan zou het koninkrijk der hemelen niet beërven. Nee. De tijd gaat verder, gemeente. Gods woord blijft tot in eeuwigheid. Is uw ziel gered? Zijn uw tranen gedroogd? Moet aan deze zijde van het graf gebeuren? Of heb je nog nooit geweend om je zonde? Het is geen betaalmiddel, maar het gaat niet zonder. Nee. De Heer zal ze voeren met smeking en geween. Ja. En als ze door die enge poort geleid worden, dan geschiet het. Dan wordt er recht gesproken en wordt er vrijgesproken. Dan legt de Heer in de toepassing het oordeel op zijn zoon. Dan mag hij zien. Ik voor u. Terwijl gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dan ga je die plaatsbekleding van Christus beminnen. Ja. Hij onschuldig, ik schuldig. Hij heeft zich schuldig gesteld tot zondige maat. Opdat zijn volk zou zijn. Rechtvaardigheid Gods in hem. Amen. Lieve heren, wat die eindtijd ons brengen zal. Het is alles in uw woord beschreven. Maar mochten we ons daar niet indringen, curieuselijk. Want dan halen we een oordeel over onze ziel. Het komt u niet toe, zegt gij, de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Ook wat de openbaring van die antichrist betreft. O Heere, dat we slechts onze schuilplaats onder de slip van uw mantel mogen hebben. En wat er in onze dagen allemaal opdoet. Heere, mochten we het alles toetsen aan uw woord. Ja, mocht gij onze eigen harten doorzoeken en onze oogmerk aan de dag stellen. Want we vertrouwen onszelf niet. Dat we onze hoop op u alleen mochten vestigen, ons vertrouwen. Vanuit die kennis des geloofs, vanuit die kennis van Christus. Kennen, weten, vertrouwen. O Heere, het wordt alles door u geleerd en gegeven. Een gave Gods, vrije genade. Vrije genade heb ik van mijn God genoten. U blijft gisteren heden dezelfde. In u is geen schaduw nog omkering. Heere, bekeer dit volk. Bekeer land en volk, overheid en onderdaan. O Heere, gij kunt van een duivel aanbidder nog een Gods aanbidder maken. Maar degene die zondigen tegen de Heilige Geest, daarvoor is geen vergeving. Wie zich gaat vermengen met het beest uit de afgrond, en wie dat beest zal aanbidden, daarvoor is geen verheving meer mogelijk. O Heere, gij laat het woord nog uitgaan. Niet om mensen bang te maken, maar om de waarheid van uw raad te openbaren. Heere, mochten er nog velen bevreesd worden, dat ze door het wraakzwaard der goddelijke gerechtigheid zullen omkomen. Opdat ze aan die oude mens, die vreesachtige mens onder de wet, zouden sterven. Opdat ze die nieuwe mens Christus mogen aandoen. In en door hem wedergeboren tot een levende hoop. Vrede met God. Door onze Heer Jezus Christus. Mocht gij dat woord zegenen. En gij zult het zegenen. Want het zal door hem, die gij daartoe gesteld hebt, gelukkiglijk voortgaan tot aan de voleinding der wereld. Heere, wees met uw kerk wereldwijd. In en om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we nog zingen van Psalm 145 en daarvan het tweede zangvers. Psalm 145, het tweede zangvers. Ik zal, o Heer, dien ik mijn koning noem, den luister van uw majesteit en roem. En wat er verder volgt in dat tweede zangvers van Psalm 145. Zend uwe troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.